Kom hoger op.
Kom hoger op. Zullen we zegen vragen?
Ja, dank je.
Hemelse Vader, wij prijzen u, Heer, voor uw liefde, voor uw genade, voor uw goedheid en trouw. We danken u, Heer, dat u in ons midden bent, Heer. Heer, we hebben u wel geproefd en gesmaakt, Heer, deze morgen, Heer, in alle dingen, Heer, die gebeuren, Heer, om ons heen en door ons, Heer, en door u. Heer, we danken, Heer, voor uw heilige geest die u heeft gegeven, Heer, en die onze harten zo bewerkt. Ja, en ik bid u zo, Heer, dat onze harten zo gevuld voor het komende moment, Heer. Heer, dat onze harten ontvankelijk mogen zijn voor uw woord, Heer. Heer, en dat ik iedere keer de woorden van u mag spreken, Heer, deze morgen, Heer. Dat hij de woorden zal ontvangen van uw troon, Heer, en dat de woorden van uw troon mogen vloeien naar ons hart. Heer, en dank u wel daarvoor, in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Dank u. Lieve mensen, goeiemorgen zou ik willen zeggen, maar ik wil eigenlijk zeggen, ik wens u God zegen met elkaar. Ik heb al een deel zegen ontvangen, misschien al voldoende, maar goed. Ik wil het hebben over onze relatie met God. Hoe wij God verstaan, verstaan we God? Proeven we de Heilige Geest als hij ons leidt? Heeft de innerlijke mens, de nieuwe schepping, heeft die de overhand in ons leven? Of wisselt dat nog wel eens? Toen het volk Israël onder leiding van Jozua het land binnentrok, dan zegt God niet alleen, wees sterk en wees moedig, wees niet verschrikt, want ik zal die vijanden in je hand geven. Maar dan zegt hij er ook dit bij. Dan zegt hij, maar luister nauwkeurig naar de woorden die in het boek geschreven zijn. Luister nauwkeurig en vergeet ze niet, overdenk ze dag aan dag. Dan zal ik u de juiste wegen geven. Kijk, wij worden in deze maatschappij en in de onderlinge verhoudingen ook vaak goed bedoeld, worden wij zo gevoed door allerlei impulsen. Wat we wel zouden moeten doen, wat we niet zouden moeten doen. Hoe we af moeten vallen, hoe we bij moeten komen, hoe we sportief kunnen worden. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat de impulsen die je nu per dag krijgt, dat zijn er soms duizenden, dat 200 jaar geleden, dat de mensen diezelfde impulsen in een jaar kregen. En wij krijgen ze nu in een dag. Zoveel komt er op ons af door allerlei media, maar ook door onderlinge contacten. Je ziet iedereen lopen met zijn ding, weet je wel. En dat ligt dan op en dan kun je lezen wat er gezegd wordt. Ik heb een eenvoudige Nokia-telefoon. En ze kunnen mij alleen bellen en vaak heb ik hem nog afstaan ook. En dan spreken ze maar in. Maar goed, ik heb nu ook een andere leeftijd inmiddels. Onze middelste dochter met haar man en kinderen die werken in Gambia. En ongeveer 100 kilometer vanuit de kust in een kliniek van de WEC. En op een gegeven moment, we zijn er nu een paar keer geweest, en toen kwam ik erachter dat die maatschappij, dat samenleven van die bewoners, dat niet gebaseerd is op wat ik kan en wat ik heb en wat ik kan betalen en wat ik, maar dat het gebaseerd is op wat hebben we samen. Dat vond ik wel een hele rare, maar ook een mooie gewaarwording. Dat, ja, er is over het algemeen is er toch wel een zekere armoede, er is wel eten. Iedereen heeft misschien wel een paar kipjes en een schaap of zo, en een geit. Maar als er iemand is die wat heeft, dan nodigen mensen zichzelf uit van, ja, ik heb niks, mag ik bij jou komen eten? Of kan ik van jou dit hebben of dat hebben? Onze kinderen hebben daar ook heel erg moeite mee gehad om daar goed balans in te brengen, om te geven wat in hun hart was. En niet zich helemaal kaal te laten plukken, maar wel te delen. En dat ze dus in die maatschappij ook zouden passen. Dat ze deelden van wat ze hadden. Ik wil het maar zeggen, dat je komt soms in een hele andere cultuur. En dan zeg je, hoe is het mogelijk dat ze dat doen? Ook onverstandig. Wij zouden het heel anders doen. Er zijn zoveel cultuureigenschappen, ook in ons leven, die ons ertoe willen brengen op de plek te blijven waar we zitten. Niet veel bijzonders te doen en mee te gaan met iedereen en alles. En dan steek je hoofd niet boven het maaiveld uit en dan blijft de zaak wel rustig. Ik wou het hebben over twee broers in de Bijbel. Jacob en Esau. En de een staat voor, Jacob staat voor de zoon der belofte. De vorige keer heb ik het gehad over David en Saul. Het was ook ongeveer zo'n vergelijking. Jacob, de zoon der belofte. Je hoort het ook in Psalm 84. De God van Jacob. David noemt hem de God van Jacob. Jacob, dat was de erfgenaam. Uit de lijn van Abraham, Isaac en Jacob is ook Jezus geboren. De zoon der belofte. Vergelijkbaar met onze nieuwe, uit God geboren schepping. Want wij zijn uit God geboren door het offer van Jezus. Wij zitten in dezelfde lijn. Jacob was een zwakkeling. Was een papkindje, was moederskindje. Een gewoon ventje. En Esau, dat was een robuuste kerel, die ging op jacht en die maakte het zo, als we het in deze wereld zouden noemen, die maakte het. Die bracht voor zijn vader dingen mee en hij leverde veel op. Hij was ook gezien en hij was ruig, hij was rood. En daarom noemden ze hem ook Edom. En dan staat er in Galaten 4 vers 29 staat een heel bijzondere tekst. Galaten 4 vers 29. Vers 28 staat: en gij, jullie, broeders en zusters, bent evenals Isaac kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Zal ik het nog eens lezen? Maar zoals hij die naar het vlees verwekt was, Esau, hij die naar de geest verwekt was, Jacob, vervolgde, Esau vervolgde Jacob, staat er eigenlijk, zo ook met ons. Dat de uiterlijke mens, die zette de innerlijke mens onder druk. En dwingt ons eigenlijk ertoe om naar de uiterlijke dingen te handelen. Ik zoek zekerheid, ik zoek comfort. Ik zoek rust in mijn innerlijk. Ik zoek rust, vrede. En in mijn gevoel moet het goed zijn. Ik zoek geen narigheid. Ik wil graag met iedereen vrede hebben. Het zijn allemaal dingen die we allemaal willen. En dat is ook prima om dat te willen. Maar als dat onze drijfveren zijn, in plaats van de impulsen en de leiding van de innerlijke mens, dan gaat dat langzamerhand onze innerlijke mens bedekken. En kunnen we vanuit ons innerlijk, vanuit de relatie met God, niet goed meer handelen. dan weten we niet goed meer hoe het zit en wat God bedoelt. En als wij zeggen, Heer, u bent onze Heer, ik geef heel mijn leven aan u, dan zeggen we eigenlijk, Heer, u bent koning. U regeert over mijn leven. Mijn leven is uw eigendom. U hebt het gekocht en betaald. En ik wil doen en ik wil handelen en groeien naar uw beeld. Ik denk dat we het allemaal willen. Maar dan ontstaat er een strijd. Dan ontstaat er een gevecht. En het is echt een gevecht in de hemel. Zodat wij maar niet komen tot het leven en handelen vanuit die nieuwe schepping. Kijk, het gaan naar de samenkomst, het zingen, zeggen, Heer, ik vertrouw op u en u bent mijn schild, u beschermt mij, prima. Allemaal goed, zijn geloofsuitingen. Maar tegelijkertijd zegt de Heer, ik zoek arbeiders in mijn wijngaard. De velden zijn wit om te oogsten, maar arbeiders zijn er niet genoeg. En als je naar die innerlijke mens luistert en je haalt daar je doen en laten uit en je gaat daar naar handelen. En dat wil lang niet altijd zeggen dat je op elke seconde of elke minuut of elk uur van de dag dat zo zal zijn. Maar dat zijn wel regelmatig in je omgang met God zijn dat impulsen. Dat God soms zegt, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, dat je het gevoel hebt dat God even je apart wil nemen. En dat je even je losmaakt van je gezin of van de tv of van je werk. En dat je de eenzaamheid opzoekt, even de stilte, even met je, misschien met het woord van God erbij. En dat je dat de Heer dan zijn omgang met jou zoekt. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. Ik moet zeggen dat ik dat ook heb moeten leren en onderkennen en dan naar heb moeten luisteren. Want kijk, als wij de Heer willen volgen, dan betekent dat ook dat wij offers brengen. En offers, dat wil zeggen dat het ons ten opzichte van het maatschappelijke leven van elke dag, dat wij die offers, dat die even eerst komen voor al die andere dingen. En dat we dan ook de Heer leren verstaan wat hij bedoelt. Misschien wilde je wat bemoedigen of uitleg geven. Of hij wilde in een situatie misschien raad geven. Of dat onze innerlijke mens in staat is om dingen op een rijtje te zetten waar je mee bezig bent. En dat je dan komt tot bepaalde overtuiging. Ja, zo moet ik het doen. Zo zou het beste zijn om te doen. Of om iets voor God te doen. Dat die uiterlijke mens, die innerlijke, altijd onder druk zet, dat was al met Kain en Abel. Abel, die stortte bloed van een lam in de aarde. En daarmee gaf hij aan dat hij het niet uit de aarde moet verwachten. Uit de natuurlijke mens. En Kain, die wilde uit de prestatie iets voor God leveren en sloeg zijn broer dood. Jacob en Esau was dat zo. Jozef en zijn broers. Jozef die zei, ik heb een droom van God ontvangen. En zijn broers die werden boos. En die wilden hem doden. En uiteindelijk verkochten ze hem naar Egypte. David en Saul. Saul wilde David doden. En David ontkwam door de hulp van de Heer. Jezus. En de overpriesters, die wilden hem doden. Dat hebben ze ook gedaan. Er staat, de uiterlijke mens zet de innerlijke altijd onder druk en wil die innerlijke tot zwijgen brengen. En dat gebeurt vaak door argumenten. Van ja, is dat wel verstandig? Is dit wel uit de Heer? Kan het niet beter zo? Wat zullen mensen zeggen? Ik ben bang. Als we eens naar dat verhaal kijken van Jacob en Esau. Staat in Genesis 28. Ja, ik vertel het misschien dat niet iedereen weet wat dat verhaal inhoudt, maar Jacob of Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht aan Jacob voor linzensoep. Dat wil zeggen, Esau interesseerde eigenlijk dat eerstgeboorterecht. Interesseerde niet. Hij was meer geïnteresseerd in eten en drinken en uiterlijke dingen. Jacob was meer geïnteresseerd en die had ook de belofte van wat God wilde in zijn leven. Maar wist dat op dat moment nog niet zo. En toen onder aanvoering van de moeder van Jacob, Rebecca, krijgt Jacob de eerste zegen van zijn vader, is Isaac, omdat hij zich voordoet als Esau. Hij trekt kleren aan, hij doet dierenvellen op zijn armen en zijn vader is blind, die kan dat niet meer zien. En die geeft hem de eerste goddelijke zegen. In plaats van aan Esau. Maar Esau had zijn eerste geboorterecht verkocht. En dan komt Esau en die zegt, vader, wilt u mij zegenen? En dan zegt vader, wie ben je dan? Ja, ik ben Esau. Nou, dan wordt Esau verschrikkelijk kwaad. Maar God had aan Jacob altijd al de belofte gegeven van, door hem zal ik mijn geslacht groot maken. Door Jacob. Niet de uiterlijke mens. God zegt, die zoek ik niet. Want die is onderworpen aan de geesten van deze aarde. Maar ik zoek de innerlijke mens, de nieuwe schepping, die zoek ik. En daar wil ik mijn zegen aan geven. Nou, Jacob die vlucht, want die is zo bang dat hij wordt omgebracht. Dus eigenlijk, om het zomaar even in onze beeldspraak te zeggen, die innerlijke mens wordt tot zwijgen gebracht, maar die vlucht. Die gaat het land uit wat God beloofd heeft. En dat wil eigenlijk zeggen dat die innerlijke mens uit angst zich stil gaat houden. En dat gebeurt in ons leven ook. Als we soms zeggen, Heer, ik wil dit voor u doen. Of Heer, ik wil... En dat ga je dan doen en dan krijg je kritiek op. En dan zeg je, ja, dat doe ik niet meer. Ik ben wel gek om dat nog meer te doen. Als mensen van alles over mij te zeggen hebben. Terwijl je het gedaan hebt uit spontaniteit, in je gehoorzaamheid aan God. En dan denk je, laat ik mijn mond maar houden. Laat ik maar zwijgen. En Jacob die vlucht. En die komt bij zijn oom. Op die vlucht krijgt hij in een droom een groot beeld te zien. Met engelen die op een trap naar de hemel gaan, heen en weer. En dan krijgt hij een hele duidelijke belofte van God dat hij Jacob zou helpen, zou beschermen, overal waar je gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen, ik laat je niet in de steek, want wat ik je beloofd heb, zal ik doen, zegt hij tegen Jacob als Jacob vlucht. En zo is het ook met onze innerlijke mens. Als we soms uit angst voor de gevolgen van, als wij ons uiten van wat God gezegd heeft en als we doen wat de Heer gezegd heeft, dat dan mensen rondom ons heen druk gaan uitoefenen om dat niet meer te doen. Ik deed dat toen ik pas tot geloof was gekomen, ook in mijn onschuld op het werk waar ik werkte, op een papierfabriek in Eerbeek. En toen sprak ik met mijn collega tussen de middag, terwijl we aan het wandelen waren. En toen sprak ik over mijn verkering en wat de Heer gedaan heeft. En nou, geweldig en dat, nou, heel positief. En toen werd ik de volgende dag bij de directie moest ik bij de directie komen. En het was een christelijk gereformeerde adjunct-directeur. Nou, die gaf me er toch van langs. Hij zegt, als je dat nog een keer doet, dan is daar het gat voor de deur. Dan word je ontslagen. Ik zei, nou, ik heb tussen de middag in mijn eigen vrije tijd dat gedaan. Niks meer te maken. Bah. Nou, goed. Dan denk je van, nou, ik moet mijn mond niet meer open doen hier. Ik was nog wel van plan geweest om in mijn bureau een soort boekentafel in te richten voor mensen die misschien een boek wilden kopen. Maar dat heb ik toen maar niet gedaan. Maar je wordt dan zo belaagd, soms op leven en dood, dat je je mond houdt, dat je je mond gaat houden. En wat gebeurt er dan? Dan ga je naar een oom. Jacob gaat naar een oom in Paran. Laban heette die oom en hij werkte 20 jaar voor die oom. Weliswaar trouwt hij dan 2 van zijn dochters. Maar die oom die heeft hem proberen uit te buiten. Er staat in dat hoofdstuk van Genesis. Hij heeft 10 keer zijn salaris gewijzigd, die oom. Nou, moet je nou bij je baas komen als die morgen zegt, ja, van nu af aan heb je 10% minder. En de volgende week nog een keer. Nou, zo ging dat maar. 10 keer zijn salaris veranderd. Maar God zegende hem toch, niet te min. Want dan zei hij, nou ja, u kent het verhaal misschien. God zegende hem in de dieren die hij had. In de, als je ziet wat hij meeneemt, kamelen, runderen, schapen, geiten. Hij neemt een hele grote kudde mee als hij na 20 jaar vertrekt. Maar wat gebeurt er in die 20 jaar? In een bepaalde periode, 2 keer 7 jaar werkt hij voor, eerst voor Lea, zijn eerste vrouw die hij eigenlijk niet wilde hebben. Maar die kreeg hij opgedrongen van zijn schoonvader. En toen nog een 7 jaar kreeg hij Rachel, die hij lief had. En toen nog bijna 7 jaar, toen nam hij het besluit, ik ga terug naar het land wat God me beloofd heeft. In die tijd dat je je min of meer wat stilhoudt en dingen afwacht, dan is God wel met je aan de gang. En dan word je wel langzamerhand rijker, geestelijk gezien. Want kudden, dat zijn eigenlijk in het, dus het Oude Testament, dat waren een beeld van rijkdom. Als je dat had, had je. Maar het zijn eigenlijk, als wij daar nu naar kijken en je zou veel schapen en veel runderen en veel. Dat betekent dat je rijk geworden bent in God, in kennis, in gaven, in liefde, in langmoedigheid, Galaten 5 vers 22. Dat je de gaven van de geest zijn in je ontwikkeld. Je hebt God leren gehoorzamen en leren kennen en leren verstaan. Net zoals het volk in de woestijn. Dat ze God hebben leren kennen. De wet werd in de woestijn gegeven. God gaf zijn woord in het hart van mensen om God te leren kennen. Om ook naar God te horen. En dan neemt hij een beslissing. Nu is het goed geweest. Nu wil ik niet meer onder druk staan van die omstandigheden. Want Laban die bepaalde wat er gebeurde. En zo zijn er ook vaak in onze omgeving situaties en mensen die van alles van ons willen. En die ons onder een bepaalde druk houden. Ook vaak situaties van. Dat je, ik hoorde laatst een verhaal van iemand die kon niks meer omdat er 2 huizen waren die waar elke maand bijna het hele salaris aan opging. En zo ontzettende druk gaf dat. Nou, er komt een moment dat je zegt, Heer, nu wil ik het niet meer. Nu wil ik onder die druk uit. Nu wil ik me niet meer laten overheersen door situaties van kinderen van, ik zeg nu dat u kinderen kwijt moet, maar dat er in uzelf een volwassenheid ontstaat. Dat je zegt, zo wil ik niet meer met de kinderen omgaan en zo wil ik ook niet dat mijn kinderen mij de wet voorschrijven. Maar ik wil mijn kinderen lief hebben, maar wel met duidelijkheid en wel met lijnen en wel met zoals de Heer mij geeft te doen. En dat geldt voor allerlei omstandigheden. Dat je verongelijkt voelt bijvoorbeeld. Dat kan een hele tijd doorsudderen. Er staat in de Spreuken. Een verongelijkt mens is sterker dan een ommuurde stad. Soms kun je dat verongelijkt zijn, kun je zo lang in jezelf koesteren dat er geen relatie is, of weinig relatie is. En op een gegeven ogenblik dan kom je tot het besef, dat hoop ik, dat je zegt, ik wil dat niet meer. Ik wil daar een eind aan maken. Ik wil niet meer mij afzetten tegen mensen, maar ik wil, zoals Jezus zegt, mensen lief hebben. Net zoals 1 Korinthe 13 zegt. De liefde is langmoedig. Zij zoekt zichzelf niet. Dat is ook zo'n beslissing. Zij zegt, ik wil niet meer mijn manier, mijn wijze van doen en zoals ik het zie. Dat wil ik opzij zetten, maar ik wil lief hebben. De liefde zoekt zichzelf niet. In het klimaat van Esau, in het klimaat om het zo maar te zeggen, daar heerst veroordeling. Wij hebben geleerd in onze maatschappij, boontje komt om zijn loontje. Oh ja. Eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet, ik heb het nog zo gezegd, had je maar niet moeten doen. Net goed. Nou ja, dat soort uitdrukkingen, dat was ook het karakter van Esau, staat in diverse profeten, dat hij leedvermaak had om de narigheid van Israël. Dat is de maatschappij. Net goed. Eigen schuld, dikke bult. Als je fouten maakt, moet je ook op de blaren zitten. Maar wij hebben een andere Heer, die anders, een andere God die liefde is. En die zegt, ik heb je lief. Ondanks je fouten, ondanks je gebreken. Alles bedekt zij, de liefde, alles bedekt zij. Als iemand iets van je wil lenen, weiger het niet, zegt Jezus. Ja, en dan zeg je, als we dat gaan doen, waar blijft dan het eind? Dadelijk heb ik niks meer in mijn portemonnee. Ik heb nou toch al niet veel. God werkt in Jacob, die in die nieuwe schepping, en zegt, ga naar het land dat ik je beloofd heb. Ga naar het land dat je vader beloofd is en jou beloofd is. Dat je in vrijheid kunt leven. Dat je kunt groeien. Dat je je kuddes kunt te eten geven. En dat je daar geen overheersing hebt van niemand. En dan gaat Jacob. En dan is hij net onderweg. En dan komen er allerlei engelen. Ze ziet hij in de geest. En dan zegt hij, dit is een kamp van God wat hier gevestigd wordt. En hij noemt die plek Mahanaim. De engelen van God. Een kamp van God. En dan gaat hij terug. En dan vlak voordat hij teruggaat en in het land komt, dan krijgt hij toch heel erg benauwd voor Esau. Want Esau die wilde hem doden. En hij bedenkt allerlei dingen om Esau gerust te stellen en hem te behagen. En zo is het ook met ons. Dat er op een gegeven ogenblik, als wij zeggen, Heer, ik wil doen wat u zegt. Ik wil naar uw woord horen. Ik meen dat u mij deze opdracht geeft of dat ik dat kan doen of zus. En dan bedoel ik niet en dan niet te nagesproken over alle diensten die hier in de gemeente gedaan worden. Zoals koffie zetten, schoonmaken, muziek, alles. Dat is iets ook wat vanuit je dienstbaarheid gebeurt. Maar ik bedoel meer dat de Heer je door zijn geest duidelijk maakt hoe je in zijn wijngaard heel concreet tot daden kan komen. Om elkaar te dienen, om mensen die buiten zijn, om die te dienen, om die te helpen, om die zijn woord te brengen of voor iemand te bidden of hoe dan ook. Dat je, omdat de velden wit zijn om te oogsten, dat je zegt, Heer, ik wil daar bij betrokken zijn. En dan komt hij voor de terugkomst in het land. En dan zou hij de volgende dag Esau ontmoeten, die hem zo geweldig bedreigd had. De uiterlijke mens die zegt van, zou je dat wel doen? Wat zullen de mensen zeggen? Dat je angst hebt van, als ik dat doe, wat zal men dan zeggen? En wat zal men ervan vinden? En dan heeft hij 's nachts, is hij alleen. En dan is er een man, staat er, die met hem vecht. Die worstelt met hem. En die man, dus een geestelijke figuur die heel concreet met hem vecht. En hoe dat gebeurd is, dat die geestelijke man in een gedaante van een mens gekomen is. Dat zou best kunnen. Maar dat staat er niet in. Die vecht met hem. En dan duurt dat gevecht tot de morgen. En dan zegt die man, laat mij gaan, want ik moet weg. En dan zegt Jacob, ik laat je niet gaan, tenzij je mij zegent. En dan zegt die man die zegt, je hebt met God en mensen gevochten en je hebt overwonnen. Je zult niet meer de naam Jacob dragen, maar Israël. Met God en mensen gevochten. Dus ook in onze situatie is dan dat je met God gevochten hebt, dat je zegt, Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn koning, mijn leven is van u. En dat je dat nu gaat veranderen in concrete dingen. Waarvan je zegt, Heer, ik heb het idee dat u mij die kant wil opsturen of dat wil laten doen. En dat je daar niet bang meer voor bent. Je hebt met God gevochten, dat God jou verder wil laten groeien naar zijn beeld. Je hebt met God gevochten. En je hebt gezegd, Heer, ik laat mij toe in uw leven, ook als het gaat om het doen van uw wil. Om dingen die u mij duidelijk maakt, om daarnaar te handelen. Om de dingen die de nieuwe schepping aandraagt, om daarnaar te leren handelen. Dat niet meer die oude schepping het voor het zeggen heeft, maar dat die nieuwe schepping meer en meer gestalte krijgt. En die handelt heel anders dan die oude schepping. Maar de vruchten zijn veel meer. Want er staat ook in dat stuk van Galaten, op die oude schepping, daar rust een vloek. De vloek van de wet rust daarop. En op die nieuwe schepping, dat is de vrije, staat er. Die oude schepping wordt vergeleken met Hagar en Ismaël. En daarvan zegt datzelfde stukje uit Galaten, stuur die weg. Die slavin en haar zoon. Maar kom tot vrijheid. En dan doet hij dat. En dan ontmoet hij Esau. En dan is Esau heel vriendelijk. En die wil niks van hem aannemen. En die zegt, fijn dat je nog leeft. En heel blij, allebei blij. En Jacob gaat zijn eigen weg en gaat wonen in het beloofde land. En wij zouden zeggen, hij is volwassen geworden, niet meer bang voor mensen. U kent die uitspraak, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heer vertrouwen, die worden gezegend. Uit Spreuken. Nog één aanvulling. In Hebreeën 9 vers 16... erfenis, en dat is ook die erfenis, dat geestelijke leven dat God ons bemoedigt en ons sterkt, dat wij al deel hebben aan de erfenis, deel hebben aan de kracht van God en van Jezus. Er staat de erflater, dus degene die de erfenis geeft. Die moest dood. Anders dan was er geen sprake van erfenis. Dat is in het normale menselijke leven ook zo. Eerst moet degene die veel te geven heeft, veel te erven heeft te geven, die moet eerst dood. En anders dan geldt het nog niet. En dat geldt voor ons ook zo. Ons leven moet met Christus gestorven zijn aan het kruis. Met hem gekruisigd en met hem begraven. Zodat wij deel mogen hebben aan de erfenis. De erfenis wordt van kracht door de dood. En als de erflater nog leeft, dan wacht het nog even. Zolang de erfgenaam onmondig is, Galaten 4 vers 1, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij heer is over alles en eigenaar is van alles, heeft hij er nog geen beschikking over. Maar blijft hij onderworpen aan de wereldgeesten, staat er. Dus dat wil zeggen, kom tot volwassenheid. Kom tot daden, samen met God. Ga de stem van de Heer volgen. Hoor naar zijn zachte drang. En dan kom je uit de verf. Dan blijf je niet onder de wet, maar dan kom je tot heerlijkheid en tot kracht en tot opening van Gods sluizen in jouw leven. Amen. Heer, wij zegenen elkaar, zegenen elkaar. Heer, ik wil u bidden dat de bedoelingen uit uw woord, Heer, dat in ons leven, dat werkt, uitwerkt en tot vruchten komt, Heer. En dat we niet meer bang zijn voor mensen. En dat we niet meer willen doen wat mensen willen. Maar dat wij doen en ons leven inrichten naar uw geest. En naar de nieuwe schepping die in ons geboren is. En waardoor wij uw stem, uw gedachten mogen verstaan. Heer, u hebt uw bloed gegeven en we hebben een nieuw verbond in uw bloed. Dat uw gedachten in onze harten worden geschreven en uw woord in onze gedachten wordt gegeven en in ons hart. Heer, we danken u dat u ons lief hebt om ons dit te leren en deze weg met ons te gaan, Heer. Zo willen wij elkaar zegenen in uw naam. Amen.